Goedemiddag, broeders en zusters, jongeren, gasten en allen die verbonden zijn via onze livestream of later deze dienst zullen beluisteren, hartelijk welkom. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Daniël 9, de verzen 1 tot en met 19 en het thema van de preek is Leren bidden van Daniël. Mededelingen namens de kerkenraad. De noodhulpcollecte voor Mozambique heeft opgebracht tot nu toe een bedrag van €3.295. En de paascollecte voor hulp vervolgde christenen bedraagt momenteel €2.865. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kas, met name zending, en de derde collecte is voor huisvesting Peniel. U kunt de collectebijdragen overmaken op de gebruikelijke manier. Onze gasten kunnen hun bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgang of overmaken op ons bankrekeningnummer, welke te vinden is op onze site peniel.nl. We vangen deze dienst aan door te zingen het gebed van des Heren, de versen 1 en 3. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 137, daarvan het eerste en het derde vers. Een psalm die gaat over het volk Israël dat in Babylon, in het Babylonische Rijk, gevangen is in ballingschap en dat verlangt naar de verlossing, de terugkeer uit de ballingschap naar Jeruzalem. Dat zullen we ook tegenkomen in het boek Daniël. We willen de serie preken uit Daniël vanmiddag vervolgen door te luisteren naar Daniëls gebed in hoofdstuk 9. We zingen nu Psalm 37, vers 1 en 3. In verbondenheid met alle die dat in verleden tijden hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, belijden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen uit Psalm 27 het zevende vers, waarmee wij instemmen met die belijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Heere, heilige God, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vol van barmhartigheid en ontferming is. Wij buigen ons voor u neer in ootmoed en met ontzag voor u, voor uw grootheid en uw majesteit. Heere, u bent de schepper van alles wat leeft. En u houdt uw schepping ook in uw hand. Niets is er wat aan uw aandacht ontsnapt. Heere, u bent die heilige en grote God, die in uw Zoon, de Heer Jezus, zo dichtbij gekomen is. Wij danken u en wij loven en prijzen uw heerlijke naam, dat u ons het geeft om in alle rust en vrede ook vanmiddag als gemeente te mogen samenkomen. Heere, de duivel gaat rond over deze aarde heen. En hij probeert allen die in u geloven bij u vandaan te halen om uw werk te verstoren uw kerk te vernietigen. En hij doet het soms met bruut geweld, met scherpe vervolging en verleiding. Heren, wij bidden u voor onze broeders en zusters in het geloof, die worden vervolgd en verdrukt. Heren, wees u hen nabij. Wilt u hen beschermen? En wilt u ze bewaren bij uw woord en het belijden van uw naam? Maar heren, de duivel gaat ook rond daar waar er juist vrede is en veiligheid zoals wij die mogen hebben. En we danken u ervoor, heren, dat dat zo is. Maar tegelijkertijd is er bij ons de list van de verleiding, van de verkilling, van het lauwe en vanzelfsprekende, waarmee uw tegenstander ook ons probeert te verleiden en uw werk wil verstoren. Heren, geef hem geen kans, ook vanmiddag niet. Laat uw woord ons mogen opscherpen vanmiddag, zoals we dat ook zullen lezen en zoals u dat in ons midden legt. En heren, zegent u ons dan bij de opening van uw woord. Wilt u de boodschap van deze middag ons op het hart leggen? Geef dat we ons erin zullen spiegelen. Dat we ermee bezig zullen zijn in onze gedachten als we luisteren naar uw woord en de uitleg ervan. En dat we het ook mee zullen nemen wanneer we morgen weer de werkweek ingaan. Heren, laat het dan met ons mee mogen reizen, wat we vanmorgen hebben gehoord, wat we vanmiddag zullen horen. En wilt u zo ons zondag aan zondag voeden naar onze ziel met al het goede bij u vandaan, met uw evangelie. Heren, we zijn daarin afhankelijk van het werk van uw geest. En we kunnen ook geen rechten laten gelden, heren, aan onze kant is er slechts de schaamte van zonde en van schuld voor u. Maar wilt u het doen omwille van uw eigen naam en uw eigen eer en de voortgang van uw koninkrijk? Ook onder ons, ook hier op deze plaats. Heren, we bidden u voor onze gemeente, voor ouderen en jongeren. We bidden u voor hen die moeite kennen en zorg. Wees u ook bij hen die verdriet kennen. Wij bidden u voor weduwen, weduwnaren en wezen. Heren, ondersteun hen en geef dat we mogen ervaren dat u troost en nabij bent. Wees u met hen die in dankbaarheid leven, als u in de afgelopen week ook blijde en vreugdevolle momenten hebben meegemaakt. Heren, laat dat dan ook zo mogen zijn dat u daarvan de eer ontvangt. En ook als we uitzien naar blijde gebeurtenissen, we willen ook bidden, heren, voor het bruidspaar dat aanstaande vrijdag zal trouwen, Niels van der Ham en Angela Boers. Heren, wilt u hen een blijde en goede dag geven en wanneer ze ook in uw huis hopen samen te komen met de gemeente en de familie. Heren, wilt u hen dan uw zegen meegeven, opdat ze samen met u de toekomst in mogen gaan. Heren, wij vragen ook om uw zegen aan allen die een taak hebben in en rondom deze dienst. Wilt u geven dat we dat mogen doen met blijdschap in onze ziel, omdat het gaat immers om u en uw koninkrijk. Uw gemeente, hoor zo naar ons bidden en aanvaard ook onze dank in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, afgelopen week op 12 april was het Jury Night. En misschien zegt je dat helemaal niks, wat is dat nou weer? En u misschien ook niet, maar als u van ruimtevaart houdt, dan weet u misschien wat het is. Yuri Night, dat is een feestelijke avond waarop door ruimtevaartorganisaties over de hele wereld gevierd wordt dat op 12 april 1961 Yuri Gagarin de eerste mens was in de ruimte. Hij was met een raket de lucht ingegaan, jongens en meisjes, en hij zweefde 1,5 uur, 1 rondje op de aarde, en toen keerde hij weer terug naar de aarde, veilig en wel. En over deze Yuri Gagarin, die Russische cosmonaut, wordt gezegd dat hij, toen hij terug was op aarde, een grap heeft gemaakt. Hij zei, toen ik daarboven was, toen heb ik gekeken en nog eens gekeken, maar ik zag geen God. De hemel is leeg. Nou, het was een spottende grap van iemand die niet in de Heere God gelooft. God is daar niet achter de wolken en je moet dus ook niet in hem geloven, wilde Yuri Gagarin zeggen. En je moet dus ook maar niet tot hem bidden. Hij bestaat niet. Maar jongens en meisjes, Yuri Gagarin had het fout. Want je hoeft helemaal niet in een ruimteschip de lucht ingeschoten te worden om daar te gaan kijken of de Heere God er is. Nee, in de Bijbel staat dat de Heere God helemaal niet ver weg is. Het staat in Psalm 139 dat God nou juist van alle kanten ons omgeeft. Hij is om je heen. Nee, je kunt hem niet zien, want hij is geen mens zoals wij. Maar we mogen geloven dat hij er wel is, vlak bij je. Is dat niet bijzonder? Hij is dus vlak naast je. Ook hier vanmiddag in de kerk. Als je zingt, als je bidt. Hij was vlak naast je van de week, toen je iets verkeerds deed. Hij was ook bij je, toen je juist iets goeds en moois deed. Hij is heel dichtbij. Vanmiddag gaat het in de preek over bidden. Als je bidt, hoef je niet heel hard te gaan roepen, omdat de Heere God je anders niet zou horen. Omdat hij heel ver weg is. Nee, hij is juist heel dichtbij en zo kan hij jou ook horen. En mag je alles tegen hem zeggen. Maar bidden, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, dat kunnen we gaan leren van Daniël. En daar gaan we ook over lezen. Gemeente, wij lezen Daniël 9, vers 1 tot en met 19. En zingen daarna uit Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. Een psalm waarmee wij ons ook verootmoedigen voor de Heere God. Zoals Daniël dat ook doet. Daniël 9, vanaf vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere, onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. En daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. We hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd. We hebben goddeloos gehandeld. Heere, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonde en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor alle die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar de smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 42, vers 3 en 5. We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen, het gebed van Daniël. Ik lees vers 19 nog met u. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Het thema voor de preek is leren bidden van Daniël. Tweetal gedachten, we letten op de aanleiding voor zijn gebed en op de inhoud van zijn gebed. Leren bidden van Daniël. Meten in zijn boek Jezus onze bestemming vertelt de Duitse predikant Wilhelm Busch het verhaal over een 16-jarige jongen. Hij was in de Tweede Wereldoorlog onder de wapenen geroepen in het Duitse nazileger. En op een dag wordt zijn batterij gebombardeerd. En als hij als eerste uit de bunker komt, dan treft hij een man aan wiens lichaam is opengereten door een granaatscherf. En die jongen die wil die man gaan helpen. Maar dan zegt die man tegen hem: ik ga sterven, je hoeft mij niet meer te helpen. Ik heb alleen nog iemand nodig die met me kan bidden. Jongen, bid alsjeblieft met mij. Maar dan antwoordt die jongen: ik heb bij de Hitlerjugend alleen maar leren vloeken. Niet leren bidden. En hij loopt naar zijn kapitein en zegt: kapitein, komt u eens mee. En de kapitein die komt ook naar buiten en knielt bij de gewonde neer. Wat wil je, kameraad? Kapitein, ik ga sterven. Maar bid met mij. Bidden? Dat kan ik niet, zegt de kapitein. En die haalt vervolgens de overste. En tenslotte staan daar die grote kerels bij elkaar, die zich erop laten voorstaan dat het echte kerels zijn die je elke vuile mop kunnen vertellen, die kunnen vloeken, maar geen van hen kan bidden. Niet eens het Onze Vader krijgen ze over de lippen. En wij, weet u hoe je bidden moet? U zegt: ja, natuurlijk, dat weet ik, dat heb ik van kinds af aan al geleerd. Handen vouwen, ogen dicht. Ja, maar dan begint het pas. Dan begint het pas. Herkent u dat? Dat je gebedsleven zo dor kan zijn. Dan bid je bijvoorbeeld steeds hetzelfde riedeltje. Alsof je een geluidsbestandje in je hoofd afspeelt. Zelfde woorden. Als je bij God komt, dan lijkt het plotseling alsof je woordenschat maar heel beperkt is. En herkent u het, dat je je afvraagt: mag ik voor dit of dat nou eigenlijk wel bidden? Want ja, het is zo aards. En wat moet ik dan eigenlijk vragen? En herkent u het, dat je tijdens het bidden soms zomaar met je gedachten afdwaalt? Herkent u het, dat bidden alleen maar plichtpleging is geworden? Je doet het, en misschien doe je het wel trouw, maar je doet het eigenlijk ook voor de vorm. En herkent u het, dat je misschien nog maar nauwelijks bidt? Jij, jongeren, bid je wel eens voor jezelf? Dus niet alleen maar met je ouders of met anderen die het met jou doen, maar ook zelf? Gemeente, bidden is niet makkelijk. Het is iets wat we moeten leren. En vanmiddag mogen we daarvoor in de leer bij de profeet Daniël. Want als er nou iemand is geweest die is opgevallen door zijn gebedsleven, dan is hij het wel. Hij is het die als hoge ambtenaar van de koningen van het Babylonische Rijk druk zal zijn geweest met van alles en nog wat. Een veel eisend en een rijk leven voor Daniël, ongetwijfeld. Maar hij is het ook die zich trouw 3 keer per dag afzondert. Dan ging hij naar zijn huis. En dan ging hij voor het open venster zitten dat uitzag in de richting van Jeruzalem. En 3 keer op een dag ging hij daar bidden. In de verte kijkend. Met ogen, open ogen in zijn geval. Verlangend naar de toekomst. Naar het herstel van Jeruzalem. De herbouw van de tempel. Die nu in puin lag. Gemeente, Daniël is dus een ervaren bidder. Maar niet alleen een ervaren bidder. Ook een Bijbellezer. Want dat hebben we gelezen in Daniël 9 in vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, van de Babyloniërs. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot Jeremia gekomen was. Namelijk 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Maar de Daniël leest in de profetieën van Jeremia. En daarin leest hij, in hoofdstuk 25 en 29, dat de ballingschap 70 jaar zou duren. 70 jaar zullen de Israëlieten gevangen gehouden worden, daar in Babel. Maar dan, zo staat er in Jeremia 25, dan zal de Heere de koning van Babel straffen. En wat er gebeurd is met Jeruzalem, dat zal nu met het Babylonische Rijk gebeuren. Er blijft niks van over. En gemeente Daniël die merkt op, maar dat is nu. Wat daar staat, dat is nu. Kijk maar, het Babylonische Rijk is gevallen. Er zit een nieuwe koning op de troon. Darius van de Meden. En de Meden en de Persen hebben het Rijk, Babylonische Rijk, verslagen. En dat maakt, gemeente, dat Daniël met extra intensiteit gaat bidden. Hij heeft natuurlijk al eerder gebeden om het herstel van het volk Israël. Het volk van God en om het herstel van Jeruzalem en de tempel. Dat open venster waar hij voor heeft gebeden, dat laat het zien. Dat is een onderdeel geweest, een vast onderdeel van zijn gebed. Ja, misschien moet je wel zeggen, dat is een vast riedeltje geworden in zijn gebed. Iets waarvan hij weet, dat is nodig, daar verlang ik ook naar, er zijn ook beloften voor, ik houd het vast, maar tegelijkertijd, zoals dat kan gaan bij ons, als je voor iets bidt en het duurt lang, op de duur raakt het vuur eruit. Maar in hoofdstuk 9 is dat vuur weer helemaal terug. En hoe komt het? Wat is de aanleiding? Ja, dat is dus die machtswisseling. Dat er nou een Meder op de troon zit. Maar het is dus vooral ook Gods woord. Dat wat Daniël leest in Jeremia. Dat geeft hem reden om te gaan bidden. Dat ontsteekt in hem een vuur van hoop en van verwachting. Gemeente, dat maakt dat hij, zoals je het zou kunnen zeggen, de hemel gaat bestormen met zijn gebed. Heere, herstel ons. Wij hebben gezondigd, maar wilt u vanuit uw barmhartigheid en vergeving ons niet langer laten wachten? Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op. En doe het. Verlos ons uit de ballingschap. En gemeente, dan ziet u hier, en dat is het eerste wat we vanmiddag dan mogen leren, de wisselwerking tussen het woord van God, de Bijbel, dat je dat leest, en dat je vervolgens ook gaat bidden. Ons gebed. Tussen, zeg maar, Gods belofte, dat wat God je toezegt, en waar je dan vervolgens om mag bidden. En gemeente, als ik dat zo naast elkaar zet, dan zegt u misschien, ja maar, als God nou iets belooft, dan doet hij het toch ook? Dan hoef je daar toch niet meer om te bidden? Hoe komt het dat Daniël leest in zijn Bijbel, en dat hij dan zo vol vuur gaat bidden? Waarom moet je dat eigenlijk doen? Ja gemeente, als het zo zou liggen, dan hoef je eigenlijk natuurlijk nooit meer te bidden. Waarom zou je bidden om dat wat God beloofd heeft? Wat hij beloofd heeft, dat doet hij. Dat moet ook gebeuren. En God weet alles en hij bestuurt en leidt alles. Waarom zou je nog bidden? Dan is bidden toch niet nodig. Dan maakt het toch geen verschil. Ja, gemeente, zo kunnen wij denken. Waarom zou je bidden om geloof? Als God toch al bepaald heeft wie er zalig worden. Waarom zou je bidden om de bekering van je naaste, van je geliefde? Als God uiteindelijk wel weet of het wel of niet gebeuren zal. Als God je hebben wil, dan weet hij je wel te vinden, toch? Waarom zou je bidden om voorspoed? Als God toch alles weet, ja, dan weet hij ook of dat komen zal of niet. Maar gemeente, zo denken en redeneren, dat is de dood in de pot. Ja, dan zul je inderdaad geen warm gebedsleven hebben, want dat slaat alles plat. En het is een dwaling ook. Want waarom heeft de Heer in ons dan het gebed gegeven? Waarom heeft Jezus zijn discipelen, zijn kerk dan ook leren bidden? Onze Vader die in de hemelen zijt. En de God die gaat niet met ons om. Als waren we poppetjes die hij vanuit de hemel bestuurt. En wij moeten niet met hem omgaan. Als ware hij een computerprogramma. Waarin alles voorgeprogrammeerd is en de uitkomst dus precies vast te stellen is. Nee, gemeente, hij is een levende God. En wij zijn levende mensen van vlees en bloed. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en hij is de schepper die iets geschapen heeft wat werkelijk leeft, namelijk de mens, als kroon op zijn schepping. Een mens die kan denken, die kan voelen, die kan beslissen, die kan besluiten. Ja, gemeente, daarin lijken wij nou juist op hem. Dat maakt je als mens nou zo uniek in zijn schepping. Namelijk, met de woorden van de Dordtse leerregels, dat je geen stok of blok bent. Nee, je bent van vlees en bloed. Je bent een mens die in relatie staat ten opzichte van je medemens en ten opzichte van God. En gemeente, dat weet Daniël maar al te goed. En hij weet ook dat er dan iets van hem verwacht wordt. Want hij kent niet alleen de profeet Jeremia. Hij kent ook de wet van de Heer. Zo staat het in vers 11. Waarom is Israël in ballingschap weggevoerd? Ja, niet omdat het in het programma van God stond. Nee, het is omdat Israël gezondigd heeft. Omdat ze hem hebben verlaten. En hoe zullen ze terug kunnen keren uit de ballingschap? Is dat omdat God tegen Jeremia had gezegd, het duurt 70 jaar en dan komen jullie terug? Nee. Nee, gemeente, in Leviticus 26, in die wet van Mozes, staat dat Israël zijn ongerechtigheden moet belijden. Gods belofte is dus niet, ik ga dit doen, dus wacht nou maar stilletjes af. Nee, de Heere vraagt van u en van mij ook iets. Ja, hij vraagt berouw, schuld belijden. Kijk, gemeente, er is bij de Heere altijd een nieuw begin mogelijk. Maar dan wel als je eerlijk wordt voor hem en je zonde belijdt. Als je oprecht je heil en je hulp van hem verwacht. En inderdaad, dan zal hij het ook doen. Dat heeft hij beloofd. Daar zal hij zich aan houden. Maar hij vraagt wel van ons een hart dat op hem is gericht. En dat we beseffen dat we leven voor zijn aangezicht. Ja, gemeente, hij wil een relatie met ons. Een verbondsrelatie. Vergelijk het met een kind, een vader en een kind. En die vader die heeft het kind beloofd van, joh, vanmiddag gaan wij een mooi eind fietsen. Het is mooi weer. En als je goed mee fietst, aan het eind van de middag dan gaan we wat lekkers eten samen. Bij de McDonald's. Denkt u dat zo'n kind dan zegt, nou oké, dat is mooi. En dat hij dan verder gaat en die komt daar niet meer op terug. Nee, natuurlijk niet. Dat doet een kind niet. Zodra het middag is, dan gaat het kind naar vader toe. Papa, is het al zover? Gaan we al? Pakken we de fiets al? Nee, nog even wachten, ik moet nog even dit of dat. En even later, pap, ben je nou al klaar? Ja, natuurlijk. Zo gaat een kind met zijn vader om dan. Zo mogen wij met de Heere God omgaan. Hij wil een relatie met u. Een verbond aangaan. Hij wil je God zijn en dat jij dan zijn kind bent. Dat wij zijn volk zijn. En daarom mag Gods woord ons nou juist aansporen. Als hij zijn belofte geeft, dan mag het ons juist aansporen om te gaan bidden. Om de vervulling daarvan. Zoals dat hier bij Daniël dus gebeurt. Daniël is een man van gebed en dus ook een man van Gods woord. Hij kent dat woord. Hij leest zijn Bijbel en hij leest het ook heel persoonlijk. Hij zegt niet, nou ja, dat heeft God beloofd, dus dan zal het wel gebeuren. Nee, hij leeft erbij. Het is levend voor hem. En Gods woord is dus ook gezaghebbend voor hem. Hij doet er niks aan toe of af. Hij neemt het zoals het tot hem komt. En hij vertrouwt erop dat dat dan ook volkomen betrouwbaar is. Dat je daar ook van op aan kunt. En dat het daarom ook wat te zeggen heeft. Dat Gods woord krachtig is. En gezag heeft. Gemeente, dat is de reden dat Daniël op deze manier kan gaan bidden. Zo vol vuur en intensiteit. Zo betrokken op de Heere God, dat geen moment, het is een lang gebed, we hebben het gelezen, u vond het misschien wel een lang gedeelte net, maar dat er geen moment is bij Daniël dat zijn gedachten afdwalen. En gemeente, misschien dan een beetje een zijweggetje, maar misschien ook wel niet. Is dat nou vandaag de dag niet een groot gevaar? Ook in onze kerken. Er is heel veel te doen over Gods woord. En over de uitleg en de toepassing daarvan. Denk aan de discussies rondom homoseksuele relaties en hoe je daar pastoraal vanuit Gods woord als ambtsdragers, als kerk, leiding in hebt te geven. Hoe je daar als gemeente mee om moet gaan. Denk ook aan discussies over vrouwelijke ambtsdragers, wel of niet. Ook daar gaat het over het lezen van de Bijbel en hoe je dat vervolgens toepast in het kerkelijk leven en de manier van kerk zijn vandaag. En gemeente, nou mag je best nadenken of dingen die in de Bijbel staan nog steeds op dezelfde manier geldig zijn vandaag. Die vragen zijn er altijd geweest en die zullen er ook altijd wel zijn. Maar er dreigt wel een gevaar. En misschien is dat wel het grootste gevaar. Namelijk dat al dit soort discussies maken dat de Bijbel op afstand komt te staan van je hart. Dat je bewust of vaak ook onbewust toch gaat denken, ja, de Bijbel. Maar dat is natuurlijk wel altijd wat met die Bijbel. Je moet het natuurlijk nog wel op een bepaalde manier vertalen of zo. En gemeente, als je dat moet doen, dan is bij voorbaat het vuur gedoofd. Want dan staat er altijd wat tussen. Tussen wat de Heere zegt in zijn woord en ons hart. En wat wij er vervolgens mee doen. Dan zal het vuur niet worden opgestookt, zomaar. Op die manier van Daniël. Hij leest zijn Bijbel. Hij zegt, dit staat er. En dan gaat hij bidden. Dat is 1-op-1. Dat brengt hem tot gebed. Gemeente, zo mag u uw Bijbel lezen. En laat u daar niet van afbrengen. Bidden is werkzaam zijn met Gods woord. Dat toepassen op jezelf. Op de situatie waar je in verkeert. Of waar anderen in verkeren. En dat moeten wij nu ook doen. Hoe doe je dat? Nou, misschien is dat wel minder moeilijk dan u denkt. Wij kunnen dat misschien voor onszelf ook wel eens heel moeilijk en ingewikkeld maken. Ik las er een paar mooie voorbeelden van bij de voorbereiding. Stel, je leest als jongere in je Bijbel. En je leest Psalm 119. En daar staat, waarmee houdt een jonge man, een jongere, zijn pad zuiver. als die dat bewaart overeenkomstig uw woord. En dan bid je vervolgens zo. Heren, ik lees hier dat mijn levensweg, dat ik die zuiver moet houden. Maar dat kan ik helemaal zelf niet. Maar u zegt dat het wel kan, dat ik mijn pad dan moet bewaren overeenkomstig uw woord. Heere God, wilt u mij helpen dat te doen? Wilt u met uw geest mij dat pad bekendmaken? Wilt u in mij werken, zodat ik uw woord zal gehoorzamen? Moeilijk? Valt mee toch? Een ander voorbeeld. Je worstelt met de vraag of je wel geloof hebt en dan lees je in Efeze 2... Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. En je gaat bidden, Heere God, ik mis zoveel geloof. Maar ik wil het eigenlijk niet missen. Maar ik kan mezelf niet geven, het is er niet. Wilt u het mij geven? Want dat staat hier, dat u het geeft, dat het een gave van u is. Of een jongere die worstelt met een pornoverslaving. En steeds opnieuw worden je gedachten, je gevoelens ernaartoe getrokken. En dan lees je in Psalm 51. Schep me een rein hart, o God. Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. En je gaat bidden, Heere God, dat is wat ik nodig heb. Ik heb geen rein hart en standvastig ben ik al helemaal niet. Maar wilt u het in mij scheppen? Wilt u doen wat u zelf hier aan mij vertelt. Ja, en misschien ook wel vanmiddag. Als je straks thuis komt uit de kerk en dan hebben we samen in de Bijbel gelezen, Daniël 9, Gods woord is opengegaan en dan ga je bidden. Heren, het ging er vanmiddag over dat we mogen bidden aan de hand van uw eigen woord, maar mijn gebedsleven is zo dor, zo doods. En uw woord gaat zo weinig bij me open. Wilt u me leren bidden? Net als Daniël. Wilt u me door uw geest raken met uw woord, zodat het vuur ook bij mij van binnen gaat branden voor u? Bidden op de manier van Daniël. Maar gemeente, dan kom ik ook bij het tweede. De inhoud van Daniëls gebed. Want bidden is dus God aan zijn woord houden. Maar hoe doe je dat nou verder? Er is nog meer te leren vanmiddag. Want als we letten op de manier waarop Daniël bidt, dan springen er een aantal dingen in het oog. Ik wil er 5 met u langs gaan. In kort bestek uiteraard. Het eerste dat opvalt is hoe Daniël de Heere God aanspreekt. Wie is God voor u, voor jou? Jezus heeft ons geleerd om te bidden onze Vader die in de hemelen zijt. Daar hoort u de nabijheid en ook tegelijkertijd de heiligheid van God in. Een vader die ook gezag over je heeft, die in de hemelen is. Nou gemeente, dat is eigenlijk ook hoe Daniël God aanspreekt. Al gebruikt hij het woord vader niet, vers 4. Och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Gemeente Daniël die neemt daar dus de tijd voor om de Heere God aan te spreken. Hij denkt erover na. En dan formuleert hij deze woorden. Laten wij dat ook doen in onze gebeden. Neem eens de tijd om God aan te spreken. Daniël die valt niet zomaar bij de Heere in huis. Zo doe je dat toch ook niet? Bij de Allerhoogste Koning. Daniël die weet als hoge ambtenaar heel goed hoe je een koning aan moet spreken. Dat moet je met passende woorden doen. De koning moet aan je merken dat jij hem eert. Dat je zijn onderdaan bent. Nou, Daniël spreekt zo ook met de hemelse koning. Hij spreekt vol ontzag. Maar dat niet alleen, hij spreekt ook met verwachting. Want de Heere is ook, zegt Daniël, de God van het verbond. Die trouw is aan zijn afspraken. Hij is goede tieren ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Gemeente, wie hem vreest en zoekt, die mag met verwachting naar hem toe gaan. Dat hij je hoort, ook al heb je het nog zo verknoeid in je leven. Hij is die God die in genade omziet naar zondaar. Hij is vol van goedertierenheid. Vol van goedheid en trouw. Voor alle die hem liefhebben en zijn geboden houden. En nou kun je zeggen, ja, maar daar wringt nou de schoen. Want wie houdt Gods geboden? Heeft Israël dat gedaan? Ze zitten in ballingschap. Heeft Daniël het gedaan? Als je hem in het boek Daniël tegenkomt, dan zeg je, nou ja, is wel een rechtvaardig iemand. Ondanks alle druk die er op hem en zijn vrienden wordt uitgeoefend, blijft Daniël driemaal daags bidden. Ze eten geen onrein voedsel van de tafel van koning Nebukadnezar. Ze buigen niet voor dat grote afgodsbeeld in het dal van Dura. Het zijn wel dienaren van God. Maar gemeente Daniël, dat blijkt hier uit dit gebed, die kent zichzelf ook als een zondig mens. Want dat is het tweede dat we dus leren van hem. Van de inhoud van zijn gebed. Hij belijdt schuld. Hij belijdt de zonde van Israël. En dat doet hij niet even in een bijzin. Nee, dat is het grootste gedeelte van zijn gebed. Vers 4 tot en met 16 kunt u daarbij nagaan. En Daniël zegt daarin niet, zij, de Israëlieten, hebben gezondigd, maar wij. Hij sluit zichzelf erbij in. Nou, dan kun je al die versen langs gaan. Vers 5. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen. Door af te wijken van uw geboden en uw bepalingen. En vers 7. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons, ja, de schaamte op het gezicht. En vers 10. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Ja, en wij, gemeente, u, jij en ik, hoe zit het bij ons? Hoe bent u omgegaan met Gods woord en zijn geboden? Hoe vaak heeft u het al gehoord eigenlijk? Hoeveel jaar? 20, 30, 40 jaar? Wat doet het met u? Wat heeft het gedaan? Ben je erdoor veranderd? Een ander mens van geworden? Weet u, wat heeft u met Gods dienaren gedaan? Die het woord hebben gebracht. Vanaf deze preekstoel of vanaf een andere waar u onder zat. Wat doet het in uw hart, in uw leven? Weet, heb je niet net als Daniël alle reden om je te verootmoedigen, schuld te belijden? Ja, om je te schamen. Want wat is God goed geweest voor ons? Al die jaren en elke week weer opnieuw. Maar wat doen wij ermee? Bij u, Heere, is de gerechtigheid. U bent trouw aan uw verbond. En er gaat geen dag voorbij dat je dat niet zou kunnen merken. Maar bij ons, de schaamte op het gelaat. En gemeente, dat leidt ten derde dan ook tot Daniëls gebedshouding. Dat is er eentje van ootmoed. Daniël denkt bepaald niet van, nou ja, God heeft het beloofd, dus nou zal hij het wel moeten doen ook. En dat hij dan even bidt, Heere God, u heeft het gezegd. Jeremia 25, Jeremia 29, ik heb het gelezen. Nou, wanneer komt het? Nee. God heeft het beloofd, maar Daniël die weet, ik heb er geen recht op. Wij hebben er geen recht op. Als hij zijn belofte houdt, nou, dat is alleen maar genade. Want wij hebben hem niet gehouden. Wij hebben het verknoeid. Weet, als een kind met voetballen een bal door de ruit van de buren schopt, en dat de ouders dan zeggen tegen dat kind, ga zelf maar naar de buurman toe, ga maar vertellen wat er gebeurd is. Hoe gaat zo'n kind dan naar de buurman toe? Ja, met lood in zijn schoenen natuurlijk. Nou, gemeente, dat tekent Daniëls houding tegenover de Heere zijn God. Moet dat ook niet onze houding tegenover hem zijn? Steeds weer opnieuw. Het is waar, er is bij de Heere vergeving, maar het doet er wel toe hoe je erom vraagt. Heb je er verdriet, berouw over? Over wie je bent, van binnen. Over wat je gedaan hebt. Zit je er werkelijk mee? En dan ten vierde, wat vraagt Daniël dan? Vers 16, Heren, laten toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Daniël vraagt of de Heere zich opnieuw over Jeruzalem wil ontfermen, zodat stad en tempel hersteld worden. Weet, als er iemand is die kan herstellen wat kapot is, dan is het de Heere God. En dat mag u breed trekken vanmiddag. Hij kan kapotte verhoudingen herstellen. Hij kan herstellen wat in je verleden zo verkeerd is gegaan, wat je zo verkeerd hebt gedaan. Hij is bij machte om je huwelijk te herstellen. Hij kan je verlangens herstellen, als ze staan afgestemd op de zonde. Hij kan je hart herstellen, je ziel. Hij is de enige die het kan. Waar wij onmachtig staan, gemeente, daar is Hij bij machte om verlossing te geven. Wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Wilt u het bewijs? We hebben Pasen gevierd, toch? Jezus Christus stierf. Maar Hij stond op de derde dag op. Opdat alles aan Hem onderworpen zou zijn. Opdat Hij dat wat kapot is zou herstellen. En gemeente, realiseert u zich dat Daniël het hier allemaal nog niet weet, hoe dat ooit zal kunnen? De Israëlieten zitten nog gewoon daar in Babel. Hoe kunnen ze terug naar Jeruzalem? Zullen ze daar stad en tempel kunnen opbouwen? Zal Gods heilsplan voortgang krijgen? Want er komt nou niks van terecht. Gods koninkrijk lijkt van de aarde weggevaagd. Al 70 jaar lang. Is er al Gods volk? Er is niks van over. Bijna niks. Hoe kan het ooit nog anders worden? Gemeente, Daniël pleit op Gods eigen woord. En hij vertrouwt de Heere dat die bij machte is te doen wat onmogelijk lijkt. En daarom heb grote verwachtingen van de Heer. En laat het vuur van de hoop dan in je oplaaien. Want Hij doet wat Hij beloofd heeft. En Hij kan het ook doen. Want dat is tenslotte het vijfde. Wat maakt nu dat Daniël dit alles kan vragen? Waarom zou God zich over hem ontfermen? Waarom zou hij het over u, over jou doen? We hebben gezondigd immers. En toch, gemeente, Daniël die bidt en smeekt vanaf vaste grond. Vers 18 en 19. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Ja, en dan komt het. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniël weet, de Heere is een barmhartig en genadig God. Weet u het ook? Meent u, dat leer je aan de voet van het kruis van Golgotha. God is een barmhartig en genadig God die graag vergeeft. Zo staat het toch in de Bijbel. Daar mag je bij bidden. En er is nog iets waar Daniël op pleit. Doe het, Heere, omwille van uw eigen naam. Israël is toch uw volk? De kerk, onze gemeente, het is toch uw kerk, uw gemeente? En als alles in puin ligt en er op de wereld geen volk meer is dat uw naam groot maakt en eert, hoe komt u dan aan uw eer? Gemeente, zouden we het met het oog op onze kerken en op onze gemeente ook niet moeten bidden? Als je kijkt naar kerken die sluiten of dreigen te sluiten, gemeentes die klein en klein in kracht zijn geworden. Neem het laatste jaarboekje van onze kerken er maar bij. Voor wie dat niet weet, daar staan alle aantallen in en zo. Het overgrote deel van kerken van ons kerkverband heeft in het afgelopen jaar leden verloren. En het is het eerste jaarboekje na coronatijd. En er is een flinke kaasschaaf over de gemeentes gegaan. Is dat een zuivering ten goede? Dat kan. Of is het een oordeel vanwege onze ontrouw, onze ongerechtigheid, vanwege ons kleine geloof, onze onderlinge strijd, vanwege het verlaten van Gods woord en wegen? Weet je, dan moeten we terugkeren, bekeren. En zouden we dan niet moeten bidden, dit gebed, dat we schuld belijden, maar het dan ook de Heere voorhouden? Heere, het is toch uw kerk, uw gemeente? Wij zoeken toch naar uw woord kerk te zijn, met alle gebreken en zonden die daarin zijn. Maar wilt u ons herstellen omwille van uw eigen naam? Want als er een kerkdeur sluit, waar dat ook is, dan is er een plek minder op deze aarde waar Gods naam wordt geprezen en zijn woord wordt gehoord. En zo bidt Daniël. Weet u wat een voorrecht dat wij dit gebed in onze Bijbel hebben staan. Want dat leert ons bidden. Het leert ons om God aan te spreken en hoe je dat mag doen. Het leert ons om schuld te belijden, om ootmoedig te zijn, om van Hem veel te verwachten en om te pleiten op Zijn barmhartigheid en op de eer van Zijn naam, om de voortgang van Zijn koninkrijk in je eigen leven, in het leven van anderen, in de plaats waar we wonen, waar we kerken, waar we kerk zijn, in ons land en in deze wereld. Om Christus wil. Omwille van Hem. En gemeente, dan mag je met moed en vertrouwen bidden. Zullen we dat ook gaan doen? Zingend bidden. O mijn ziel. Maar als het er zo voor staat, wat buigt gij u dan neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Want de Heer zal uitkomst geven. Hij die 's daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen biddend leven. En dat melden in mijn lied. Amen. Laten we bidden. Heren, dan heffen we onze harten op tot u. U, grote en ontzagwekkende God. U die trouw bent. U houdt u aan het verbond. En aan de goede tierenheid. Ten aanzien van hen die u lief hebben en uw geboden in acht nemen. Heren, dan zoeken wij u. Wilt u zich laten vinden? En heren, u bent niets verplicht aan ons. Want bij u is de gerechtigheid. Dat is aan uw kant. Maar aan onze kant. De schaamte op het gezicht. Heren, wat brengen wij ervan terecht? We hebben gezondigd. We zondigen dagelijks. We hebben onrecht gedaan. We handelen goddeloos. We komen steeds in opstand tegen u. Door af te wijken van uw geboden en uw bepalingen. En Heere, uw woord komt tot ons. We lezen het. We luisteren ernaar. Ook naar de verkondiging ervan. Maar Heere, we luisteren niet werkelijk. We volgen het niet op. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij ons allen. En toch, Heere, u bent een God vol van barmhartigheid en van menigvuldige vergeving. Heren, we hebben het gezien toen we vorige week aan de hand van uw eigen woord stilstonden aan de voet van het kruis op Golgotha, waar u, Heer Jezus Christus, lijdt en sterft voor al onze zonden en voor de zonden van de hele wereld. En we hebben het gezien, Heren, dat u ook bij machten bent om te herstellen en dat u macht en kracht heeft om dat wat wij kapot maken, te helen, te herstellen. Toen we vorige week zondag en maandag stilstonden en gingen kijken bij een open graf, waar het lichaam van u, Heer Jezus, niet meer was. Want u bent opgestaan. U leeft en u heeft al onze zonde en ongerechtigheid achtergelaten in het graf, opdat er verlossing zou zijn en alles aan u en uw macht onderworpen zou worden. En Heere, daarom keren we ons tot u en wij vragen het u. Herstel ons, Heere. Laat uw naam ook onder ons groot gemaakt worden in onze gemeente. Heren, wij bidden u voor het ambtelijk werk. Voor de kerkraad die aankomende week zal vergaderen. In smal verband. En ook, Heren, als we als moderamen zullen nadenken over de ontstane situatie rondom de invulling van de ambten. Heren, geeft u wijsheid. Wilt u laten zien wat uw weg is, wat het beste is voor de opbouw van uw gemeente en uw koninkrijk onder ons. Heren, wij bidden u of u wil zijn met onze kerk. Heren, u kent de diepe verdeeldheid die er is gekomen. En als in de komende week een afvaardiging van de kerkenraad ook zal spreken met zustergemeente, Bethelkerk. Heren, geef dan een goed gesprek rondom uw woord. En dat u Heere, de eer ontvangt. Heere, wij bidden u of u ook wil zijn met onze klasses, waar ook ingewikkelde gesprekken gevoerd moeten worden. Heere, wilt u de weg voorwaarts wijzen? Wij bidden u voor onze kerken. Als we na de coronaperiode merken, Heere, dat er heel wat plaatsen zijn waar de gemeente leger is, waar mensen zijn afgehaakt. Heere, brengt u ze terug aan uw voeten. En als wij lauw zijn geworden, als uw woord niet verkondigd werd op de juiste toonhoogte van uw geest, Heere, wanneer we zijn afgedwaald bij u vandaan en het leven in en door uw geest zo kaal en koud is geworden, Heere, wilt u dan ons vergeven? En wacht niet langer, Heere, om ons over dat u zich over ons ontfermt. Niet om iets uit ons, maar omwille van uzelf. Om uw eer en heerlijkheid, ook in onze kerken. Heere, laat dat ook in onze harten en levens zo mogen zijn, ook in de komende week. Heere, dat uw eer de boventoon heeft. Maak ons getuigen van u, in woord en daad en levenswandel. En geef dat er zoiets van ons uit mag gaan. En Heere, we danken ook voor het vele goede dat u geeft. De vele zegeningen die we ook vandaag weer hebben ontvangen. Heere, we verdienen het niet. Het is uw barmhartigheid. Het is uw zegen. Wij danken u ervoor. En ga met ons mee als we hier vandaan gaan. Wees met een ieder van ons, ook in de komende week, in datgene wat op ons wacht. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren als een offer van dankbaarheid voor de Heere. En we willen met elkaar tot slot zingen uit Psalm 130, het vierde vers. Ga dan heen in vrede, draag het woord van de Heere met u mee in uw hart en leef daaruit en ontvang Gods zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.